Als wij zo het avondmaal samen met elkaar gevierd hebben, dan is het zo dat vaak uit 1 Korinther, de eerste Korintherbrief, voorgelezen wordt hoe Paulus het ontvangen heeft en wat hij over het avondmaal te zeggen heeft. Het zijn mooie woorden, maar deze woorden worden gezegd aan een gemeente die helemaal niet mooi was. Hebt u eens de eerste Korinthersbrief gelezen? Ik hoop toch wel. Vandaag willen we ons namelijk met deze gemeente bezighouden. Eigenlijk is dat een gemeente geweest die heel chaotisch was. Dus zouden wij in deze gemeente in Korinth het avondmaal gevierd hebben met de christenen daar in Korinth, in de tijd van Paulus, ik denk we zouden daarin geen zin gehad hebben. En weet u ook waarom niet? Het was een gemeente vol met problemen en juist ook bij het avondmaal. Kunt u voorstellen dat wij hier samen zijn en bij het avondmaal zat zijn? Kunt u voorstellen? Dat is bijna niet voor te stellen, maar het staat er in de Bijbel, in 1 Korintherbrief, hoofdstuk 11. Mensen hebben gewoon te veel alcohol gedronken voor het avondmaal al. Dat is niet te geloven. Ik zou het niet moeten voormaken hoe het dan geweest is. Waarschijnlijk zullen we allemaal hier zitten en lachen. Maar het was eigenlijk niet om te lachen. En dan waren er nog helemaal andere problemen. Daar waren splitsingen in de gemeente. Dus mensen, leiders, werden zo verhoogd in deze gemeente, dat ze bijna de plaats van God hebben ingenomen. En de ene zegt, ja, ik ben van Matthias. Prima. En de andere zegt, ik ben van Miel. En de andere zegt, ik ben van Edward en iedereen heeft zo zijn eentje. Tja, maar daardoor waren splitsingen in de gemeente. Dan was er ook sprake in 1 Korintherbrief van ongelooflijke relatiestoornissen. Seksuele problemen. Heel erg. Incest. Als je weet wat dat is, betekent dat in een gezin zijn mensen onderling seksueel met elkaar bezig. Ja, dat is echt zo, als het is midden uit het leven, zoals het is. En zo worden daar heel wat problemen opgenoemd in de eerste Korintherbrief. En als je dat zo doorleest, dan denk je, jongens, wat is dat toch een gemeente daar in Korinthe? Verschrikkelijk. Moet je eens doorlezen, zo op een namiddag. En dan moet je de vraag stellen, hoe is dat mogelijk dat daar mensen samen zijn als kinderen van God, die al jaren christenen zijn, en die deze dingen doen? Zouden wij niet zo als goede evangelische christenen zeggen, Dat doen wij toch niet. Wij zijn toch allemaal zo braaf. Zo'n brave gemeente in Roermond en in Sankt-Vith. Wij doen dat niet. Maar toch heb ik vastgesteld, naar buiten toe hebben wij allemaal een mooi gezicht als christenen. Ook als evangelische, bekeerde, wedergeboren christenen. Het zondagsgezicht. Goedemorgen, hoe gaat het? Allemaal prima, alles uitstekend. En achter de schermen hebben wij heel vaak dezelfde problemen. Misschien niet dezelfde zoals hier in de gemeente in Korinth, maar misschien toch andere problemen. En hoe is dat mogelijk dat wij als christenen nu allang kinderen van God zijn en soms thuis zitten en denken, Heer, Vader in de hemel, ik vraag mij af waarom bij mij in mijn leven met u zoveel stagnatie is. daar geen groei is. Dat het niet vooruit gaat. Dat ik niet rijp word, volwassen word in het geloof. Soms is het zelfs zo dat we de indruk hebben dat we weer stappen achteruit zetten. Zoals hier in de gemeente in Korinthe. En als je zo het hele Nieuwe Testament doorleest, de brieven, dan is dat niet alleen in de gemeente in Korinthe dat u zo van deze problemen hebt. Dat mensen stagneren in hun geloof. De gemeenten in de provincie Galatië, hetzelfde. Met een andere kleur, maar toch. Dus willen we ons vanmorgen even bezighouden met de vraag, hoe is dat mogelijk dat mensen die kinderen van God zijn, niet rijp worden in het geloof? Paulus schrijft aan de christenen in Korinthe, en ik probeer het nu van mijn Duitse Bijbel te vertalen, want in de Nederlandse Bijbel, ik vind dat allemaal niet zo snel terug. Dus u kunt opslaan, 1 Korinther 3, vers 1. Dan hebt u het in uw Nederlandse Bijbel. En ik vertaal het maar zo van mijn Duitse Bijbel voor u. En Paulus zegt daar, ik zeg het maar zo in mijn eigen woorden. Broeders, ik kan niet tot u spreken zoals tot geestelijke mensen. Maar ik moet spreken zo tegen vleeselijke mensen. Mensen die niet rijpe kinderen in God zijn, in Christus zijn. Dus hier was stagnatie. Die mensen zijn niet gegroeid in het geloof. Maar waar was de oorzaak daarvan? Kijken we nu een beetje in deze stad in Korinthe. Korinthe was een havenstad. Zoals Antwerpen of Rotterdam. Dat is dan toch wel bekende steden. En daar waren nu christenen in deze stad. En die gemeente bestond uit twee groepen. Met die we ons vanmorgen moeten bezighouden. Als we het boek Handelingen lezen, zien we, en ook in de brieven zelf hier, dat dat twee groepen van mensen waren die in deze gemeente zaten. De eerste groep waren Joden, met een Joodse achtergrond. En op de andere kant waren er mensen met een heidense achtergrond. Dat is een heel groot verschil. En wij beginnen vanmorgen met die mensen die de Joodse achtergrond hebben. Als u het Jodendom goed bekijkt, dan zien we dat ook in de tijd van Jezus het Jodendom eigenlijk iets was wat ik vandaag zou met een titel overschrijven met wetticisme en een enorme drukte. Dus dat waren mensen die waren bezig met de geboden te houden, maar op een manier wat ik zo zou omschrijven met prestatiegedrag tegenover God. Weet u wat ik daarmee bedoel? Dat wil zeggen dat ik altijd iets moet doen voor God. Ja, ik moet dit doen, ik moet dat doen, ik moet de wil van God doen. Ik moet goed zijn om van God aanvaard te zijn. En dan was het zo in het Jodendom, ze hebben nog extra geboden en wetten bijgevoegd bij de wet. Dus deze mensen kwamen uit een achtergrond met een enorme drukte. Dus je moet alles zelf doen. Je moet altijd de wet houden. Je bent altijd onder prestatiedrukte. En nu kijken we even in ons eigen leven. Wij hier in Zuid-Nederland en wij in België hebben ongeveer toch dezelfde achtergrond. Wij komen namelijk uit een Rooms-katholieke achtergrond. En wat hebben wij in deze achtergrond geleerd? Hoe moet je zijn? In België heb ik geleerd, in Vlaanderen hebben ze altijd gezegd, ik moet mijn best doen. Ken je dat? Ik moet mijn best doen. En ik doe mijn best. Dus dat wil zeggen, de mensen zijn altijd aan het presteren. Ze zijn het best aan het doen, vooral als het om de relatie met God gaat. En als je dan de mensen vraagt, Heb je dan de zekerheid dat je aanvaard bent van God? Wat zeggen ze dan? Ik hoop het. Ja, dat is het. Ik hoop het. Ik weet het niet. Ik weet het eigenlijk nooit. Ik hoop het maar dat het zo is. En dus, als je ook zo de kerk bekijkt, wat je daar leert, van de ouders, van al die achtergronden, wat leer je dan? Doe maar iets. Doe maar iets. Als je zo opgegroeid bent, heeft dat gevolgen op onze vraag van morgen. Namelijk, als ik altijd maar mijn best doe, en wij nemen dit gedrag ja mee als kinderen van God. Wij maken een keuze voor Jezus, en nu nemen we al dat oude leven mee in het nieuwe leven. En we moeten niet denken dat het allemaal zo meteens afgeschakeld is. Dus het oude denken van, je moet iets doen, en ben ik dan ook aanvaard van God? Heb ik wel eens genoeg gedaan? Dat zit daar diep in ons. Soms dieper dan wij denken. Dat merk je als het maandag wordt. Als je met de zonde weer geconfronteerd wordt. Namelijk is het toch zo, als we zo door de week heen gaan, dan zondigen wij niet maar ene keer, maar misschien 100 keer per week. En mag ik dan even vragen, als jij dan naar de Vader toe komt, hoe voel je je dan? Na de 100ste keer dat je gekomen bent. Voel je je goed? Heb je vrijheid om naar de Vader te komen? Of heb je nog altijd de indruk, ik moet toch weer een beetje mijn best doen? Ikzelf heb heel lang in dit verkeerde denken ingezeten. Ik moet toch weer een beetje goed doen. Ik moet proberen toch nog wat meer in de Bijbel te lezen. Misschien helpt dit tegen de zonde. Of misschien moet ik nog meer bidden. Of mij nog meer in de gemeente inzetten. Ik moet toch iets doen voor God. En weet je wat het interessante was? Het ging niet vooruit in mijn leven. Het stagneerde en het ging nog achteruit door dit. Want ik raakte in een hele diepe frustratie in mijn leven met God. Als je altijd maar angst voor God hebt, dat je nog niet genoeg presteerd hebt, heb je een enorme drukte op je leven liggen. En wat doen wij als drukte in ons leven is? Als je dit glas hier neemt met het water in, en ik neem nu een stempel of zoiets en druk dat hier gewoon in. En ik verhoog de drukte altijd maar. Wat gebeurt dan met dat glas? Het barst uit elkaar van de drukte. En dat is juist zoals het ook in ons leven gaat. Als wij nog in dat oude denken daarin zitten, dan komt deze drukte tot stand in onze ziel. En in ene keer hebben wij zo het gevoel, het is allemaal veel te zwaar. Het is zo moeilijk christen te zijn. En de Heilige Geest toont mij nog altijd de zonde. En dan moet je weer, en jongens, wat is dat zo moeilijk. Ken je dit denken? Ik wel, ik ken vele mensen die daaronder lijden. Zoals de Joden hier. En als je te veel drukte hebt, ontwijk je de drukte. Dus, wat doe je? De Bijbel, die ligt daar op de tafel. En dan komt daar langzaam stof op. Niet omdat je niet in de Bijbel wilt lezen. Maar omdat je gewoon angst en schrik hebt, dan lees je weer iets. Weer iets wat God van mij vraagt. Nog meer drukte. Gaan we ze weer wegleggen. Ja, kijk. Dat we lachen toont aan dat we dat denken kennen. He? Ja, ja. En dat was juist het probleem met die Joden ook daar. Je komt van die achtergrond en je ziet geen genade, maar alles wat God van je vraagt. En in plaats van dat je naar de Vader toegetrokken wordt, word je van hem weggetrokken. Je wilt het niet, maar het gebeurt wel. En als je weggetrokken wordt van de Vader, kun je niet rijp worden. Dus als je te veel drukte hebt in je hart, wat doe je dan? Als je op je werk iemand hebt, een baas, die altijd drukte maakt, wat doe je dan? dan maak je het hart dicht om je gewoon te beschermen, omdat de drukte te hoog is. En dat doen we dan ook tegenover God. Wij doen het hart dicht om ons tegen God en zijn geboden en wat hij van ons vraagt te beschermen. Dus, dat was de ene groep. En deze groep moest iets leren om rijp te worden. Wat hebben deze mensen niet goed begrepen? Dus als je altijd moet presteren, dan heb je één ding nog niet goed begrepen. We hebben dan net gezongen hier in dat lied, uw genade is genoeg. Oh, toen we dat lied gezongen hebben, dacht ik hoop dat het iedereen begrepen heeft wat dat betekent. Dat ging mij heel diep in mijn hart. Waarom? Omdat we in dit verkeerde denken zitten. Dus wat schrijft dan Paulus aan die Joden-christenen in deze gemeente? En in hoofdstuk 1, vers 2, 1 vers 8, 1 vers 30, 6 vers 11 en 7 vers 23, daar zegt hij verschillende dingen die voor de Joden heel belangrijk waren. En het draait eigenlijk allemaal om hetzelfde potteke. En dat is, 1 vers 2 staat, jullie, en nu moeten we goed luisteren wat daar staat. En dat zegt God ook tegen u vanmorgen. In 1 vers 2 staat, jullie zijn geheiligd. Er staat niet naar de oude prestatiemanier, je wordt straks heilig als je je heilig genoeg gedraagt. Staat dat niet. Er staat, jullie zijn heilig. Hoe is dat mogelijk? Die christenen in Korinthe en heilig. Holla, holla, holla. Maar ik ga het straks uitleggen dat ze heilig zijn. En dat jullie ook heilig zijn. Hoewel wij het niet zijn. Als we ons eigen leven bekijken. Kijken we nog verder. 1 vers 8 staat. Jullie zijn, als ik het goed vertaal, onberispelijk. Je bent het. Oh. Ik ben onberispelijk in Christus, zegt Paulus hier. 1 vers 30 staat het nog verder. In Christus, zegt hij, hebben wij de gerechtigheid, de heiliging en de verlossing. Die hebben wij. En daar staat niks van, je moet nog iets doen en dan moet je nog iets doen. En je nog verbeteren en presteren, staat daar niet. In 6 vers 11, daar is het heel duidelijk. Daar schrijft hij allemaal over de zonden van de Joden en ook van, natuurlijk van de andere christenen. En dan zegt hij, kijk, dat zijn jullie vroeger zo geweest, dat hebben jullie vroeger gedaan. Maar nu, vers 11, nu zijn jullie rein gewassen. Jullie zijn geheiligd. Jullie zijn gerecht. In Christus. En nu wil ik het uitleggen wat dat betekent. Als wij mensen dopen, doen wij iets. Wij zeggen de mensen, kom maar in je gewone kledij naar de dienst. Zoals je bent. En dan hebben wij een wit doek, een laken, een bedlaken. En dan zeg ik tegen die mensen, kijk eens, dat is nu juist dit wat Paulus tegen de mensen in Korinthe zeide. Wij kijken op ons en wat zien we daar? Allemaal de zonde en de problemen, hoe we met de zonde aan het worstelen zijn. Dat zijn wij, zondaars. Hoewel we kinderen van God zijn. En dan leggen we dat witte doek gewoon rondom die mensen, zodat ze gewoon geheel in dat doek daarin zijn. En dan zeg ik, kijk, wat we nu doen is wat Paulus hier schrijft. Je bent als kind van God in Christus. In Christus. Bekleed met Christus. En als nu de Vader op u kijkt, wat ziet hij dan als hij op u kijkt?
Wat ziet hij dan?
Wit. Niks. Toch wel, weet je wat hij ziet? Hij ziet niet niks. Hij ziet Jezus Christus met die u bekleed bent. En Jezus, hoe is die? Hij is heilig, onberispelijk, zonder zonde. Hij is voor de Vader aanvaardbaar. En weet u wat het mooie is? Als u een kind van God bent, bent u voor alle eeuwigheid met Christus bekleed. Hebt u dat eens over nagedacht wat dat betekent? Als u de 356ste keer met dezelfde zonde naar de Vader komt, en dan weer denkt, nu moet ik toch weer presteren en wat beter worden, wat zegt dan de Vader tegen u? Je moet niets doen. Want als ik op u kijk en met uw zonde kom tot mij, wat zie ik dan? Dan zie ik Jezus Christus met die u bekleed bent. Zoals dat witte doek dat rondom ons heen is. Mag ik even vragen, als ik zo naar de Vader kom, in Christus, hoe vind je dat? Is dat niet merkwaardig? Dat de Vader niet zegt, je hebt nog niet genoeg presteerd. Je bent een te hete patat. En nu? En woep, weg. Dat was het nu. Gedaan. Zoveel zonde. Nu is het gedaan. Laat het maar. En dan komt nog de duivel en zegt, klein momentje. Nog een pijltje. En wat zegt hij dan tegen u? Wat zegt hij dan tegen u? U bent, in Engels zeggen we, een loser. Ken je dat zo, een loser? Een kind van God dat je kunt vergeten. Kun je zo groeien als kind van God? Kun je niet. Je kunt alleen maar groeien als je stopt met presteren en kijkt daarop dat je in Christus, dat je met Christus bekleed bent. Dat de Vader zegt, ik ben tevreden niet omdat jij zo goed presteerd hebt. Fout. Want niemand kan zo goed presteren dat de Vader met ons tevreden is. Dan moet je zo worden als bij de schepping, dan moet je volmaakt worden. Anders word je niet aanvaard van de Vader. Maar dan, als je in Christus bent, zegt de Vader, ben ik met u tevreden. Moet je stoppen met presteren, want Jezus heeft alles gedaan en je bent met hem bekleed. En als ik zo naar de Vader kom, weet je wat ik dan kan doen? Dan weet ik dat ik niet veroordeeld ben. En dat hadden deze Joden niet begrepen. Ze zijn weer teruggevallen in het oude denken. En als ik niet veroordeeld word, hoewel ik zo slecht ben, als ik dat voel, deze liefde die daarachter staat, weet u wat ik dan kan doen? Nu eindelijk kan ik mijn hart weer openen. En in het aangezicht van deze wonderlijke liefde, die het nergens op deze aarde bestaat, kan ik ineens in mijn hart kijken en zeggen, Vader, wat is dat heerlijk. U veroordeelt mij niet, ook kijken we nu in de duisterste hoeken van mijn hart. Hebt u dat eens gedaan? Dat kunt u alleen maar als u weet dat u in Christus bent. Anders gaat u het nooit doen. Maar als u deze liefde begrijpt, gaat het hart open en dan zegt God, kijk eens, ik heb je lief, omdat je in Christus bekleed bent. Maar daar, deze hoek, laat mij dat uit uw hart nemen en nu dat daar invullen in uw hart wat daarheen hoort. En dan komt in ene keer een groeiproces tot stand. In ene keer kan God dingen daaruit halen uit mijn hart, wegnemen. Zonden uitruimen uit mijn hart en met zijn liefde vervullen. Kijken we nog even naar de mensen die uit het heidendom kwamen, als ik het zo maar mag zeggen. Mensen die niet deze achtergrond hadden. Bij hun was dat een beetje een ander probleem. Die mensen hebben een werelds leven geleefd. Die hebben gezegd, ik doe en laat wat ik wil. Ik moet nergens presteren. Prachtig. Ik doe het maar zoals ik zin heb. En dat was het dan. En in zo'n havenstad, daar kun je al iets beleven. Hamburg, op de Reeperbahn, ne? En datzelfde zo in Korinth. Leven zoals je wilt. Dat is zo'n beetje zoals wij het vandaag ook doen in onze maatschappij. Deze mensen konden ook niet groeien, omdat ze ook één ding niet begrepen hebben. Voor hun was het een ander probleem, namelijk dat voor hun de genade een beetje goedkoop was. Dus dat waren mensen die kwamen zo in de gemeente van, nou ja, als ik niet veroordeeld ben met Jezus en ik in Christus bekleed ben, is toch prachtig, hè? Dan kan ik maar nog veel beter zondigen. Dat heb je ook. Dat mensen zeggen, oh ja, Jezus is toch zo of zo daarvoor gestorven, hè? Gaan we maar verkering hebben ze voordat ik getrouwd ben. Ga ik allerlei rare dingen doen die God niet wil. Dat hebben wij ook vaak in gemeentes. Dat is de goede, goedkope genade. Mensen die gewoon zomaar doordoen. Als je bij het avondmaal zat bent, dan heb je de genade helemaal niet begrepen. Dan is daar iets mis in het hart. Hoe komt dat? Dat zijn mensen die het gewoon te gemakkelijk genomen hebben. En daar zegt Paulus iets tegen deze mensen. Hij zegt, hoofdstuk 6, vers 20 en hoofdstuk 7, vers 23, zegt hij iets tegen die mensen. Hij zegt, want jullie zijn, ja, hoe moet ik het vertalen? Duur, of ja, hoe staat het daar? Kan het iemand even mij zeggen hoe het staat in de Nederlandse Bijbel? Gekocht en betaald, maar voor een, ik zeg het maar in mijn woorden, met een hele hoge prijs. Hoe moeten wij ons dat voorstellen? Heel eenvoudig. Stel nu dat God van ons zoude vragen dat wij het door presteren moeten halen om straks bij hem in de hemel te zijn. Mag ik vragen, hoeveel mensen van jullie zouden dan boven voor hem kunnen staan en zeggen, ik heb het gehaald. En de anderen in de tweede rij achter mij, die niet. Ja, maar dat is toch realistisch? En dan zullen we waarschijnlijk nog zeggen, ja kijk, ik was nog in het Rode Kruis. En bij de brandweer was ik ook nog. Ik was toch zo'n goeie. En eigenlijk moet dan God zeggen, kijk, je bent niet goed genoeg. Want in hoofdstuk 6, vers 9 zegt hij, kijk, vroeger hebben jullie allerlei zonden gedaan en wij doen die vandaag nog. Hoofdstuk 6, vers 9. Een rovenaar, alcoholisme, ontucht, afgoderij enzovoort. Dat is een hele lijst daar. En wat zegt de God dan daar? Dan zegt hij, met deze zonden en alle zonden kom je niet in het koninkrijk van God, dan erf je het rijk niet. Weet je wat dat betekent? En dat is voor allemaal die een heidens gedrag hebben. Als je het maar zo op de, ja, hoe moet ik zeggen, zo gemakkelijk neemt met de genade, dan zegt God eigenlijk, kom je zo niet in het koninkrijk van God. De enige reden waarom je in het koninkrijk van God komt, is vers 11. De volgende vers hier. Hij zegt tegen deze mensen, maar. En dat is de enige reden. Maar jullie zijn rein gewassen en geheiligd. Zou Jezus niet mens geworden zijn, zouden we allemaal verloren zijn. Geen eeuwig leven. geen koninkrijk van God. En dat moeten we beseffen. Zonder Jezus komen we niet bij de Vader. Dat kan gewoon niet. En als we dat begrepen hebben, dan merken we ineens dat het niet zo'n goede koop is om zomaar bij de Vader te komen. Dan krijgen we ineens eerbied voor de Vader. En dat is nodig om rijp te kunnen worden. Als je het zomaar zo gemakkelijk neemt en over alles heen gaat, kun je niet groeien. Vroeger heb ik ook zo gedaan. Ik zei tegen mijn vrouw, vrouw, vergeef mij maar, Vera. En weet je wat ik gedaan heb? Zomaar verder gedaan, als daarvoor. En dan zei mijn vrouw tegen mij, Matthias, dat is heel goede koop zoals je het doet. Je kunt snel om vergeving vragen, dat lukt je wel. Maar er komt geen verandering in je hart. En zo was het ook bij deze christenen. Ik wil je dus aanmoedigen te bekijken waar je staat. De ene, die is nog altijd met het presteren bezig. Die moet kijken dat hij in Christus is. De andere neemt het te gemakkelijk. En die moet begrijpen dat het zo eenvoudig niet is, want zonder Jezus kom je niet tot de Vader. Ik wens jullie daar dat je daar nog verder jezelf mee bezighoudt. Hoe je in Christus en door Hem wat Hij gedaan heeft, kunt groeien in je hart. Mogen God iedereen van jullie daarin zegenen. Amen. Als wij zo het avondmaal samen met elkaar gevierd hebben, dan is het zo dat vaak uit 1 Korinther, de eerste Korintherbrief, voorgelezen wordt hoe Paulus het ontvangen heeft en wat hij over het avondmaal te zeggen heeft. Het zijn mooie woorden, maar deze woorden worden gezegd aan een gemeente die helemaal niet mooi was. Hebt u eens de eerste Korinthersbrief gelezen? Ik hoop toch wel. Vandaag willen we ons namelijk met deze gemeente bezighouden. Eigenlijk is dat een gemeente geweest die heel chaotisch was. Dus zouden wij in deze gemeente in Korinth het avondmaal gevierd hebben met de christenen daar in Korinth in de tijd van Paulus, ik denk we zouden daarin geen zin gehad hebben. En weet u ook waarom niet? Het was een gemeente vol met problemen en juist ook bij het avondmaal. Kunt u voorstellen dat wij hier samen zijn en bij het avondmaal zat zijn? Kunt u voorstellen? Dat is bijna niet voor te stellen, maar het staat er in de Bijbel, in 1 Korintherbrief, hoofdstuk 11. Mensen hebben gewoon te veel alcohol gedronken voor het avondmaal al. Dat is niet te geloven. Ik zou het niet moeten voormaken hoe het dan geweest is. Waarschijnlijk zullen we allemaal hier zitten en lachen. Maar het was eigenlijk niet om te lachen. En dan waren er nog helemaal andere problemen. Daar waren splitsingen in de gemeente. Dus mensen, leiders, werden zo verhoogd in deze gemeente dat ze bijna de plaats van God hebben ingenomen. En de ene zegt, ja, ik ben van Matthias. Prima. En de andere zegt, ik ben van Miel. En de andere zegt, ik ben van Edward en iedereen heeft zo zijn eentje. Tja, maar daardoor waren splitsingen in de gemeente. Dan was er ook sprake in 1 Korintherbrief van ongelooflijke relatiestoornissen. Seksuele problemen. Heel erg. Incest. Als je weet wat dat is, betekent dat in een gezin zijn mensen onderling seksueel met elkaar bezig. Ja, dat is echt zo als het is midden uit het leven, zoals het is. En zo worden daar heel wat problemen opgenoemd in de eerste Korintherbrief. En als je dat zo doorleest, dan denk je, jongens, wat is dat toch een gemeente daar in Korinthe? Verschrikkelijk. Moet je eens doorlezen, zo op een namiddag. En dan moet je de vraag stellen, hoe is dat mogelijk dat daar mensen samen zijn als kinderen van God, die al jaren christenen zijn en die deze dingen doen? Zouden wij niet zo als goede evangelische christenen zeggen, dat doen wij toch niet? Wij zijn toch allemaal zo braaf? Zo'n brave gemeente in Roermond en in Sankt Vit, wij doen dat niet. Maar toch heb ik vastgesteld, naar buiten toe hebben wij allemaal een mooi gezicht als christenen. Ook als evangelische, bekeerde, wedergeboren christenen. Het zondagsgezicht. Goedemorgen, hoe gaat het? Allemaal prima, alles uitstekend. En achter de schermen hebben wij heel vaak dezelfde problemen. Misschien niet dezelfde zoals hier in de gemeente in Korinthe, maar misschien toch andere problemen. En hoe is dat mogelijk dat wij als christenen nu allang kinderen van God zijn en soms thuis zitten en denken, Heer, Vader in de hemel, ik vraag mij af waarom bij mij in mijn leven met u zoveel stagnatie is. Dat daar geen groei is. Dat het niet vooruit gaat. Dat ik niet rijp word, volwassen word in het geloof. Soms is het zelfs zo dat we de indruk hebben dat we weer stappen achteruit zetten. Zoals hier in de gemeente in Korinthe. En als je zo het hele Nieuwe Testament doorleest, de brieven, dan is dat niet alleen in de gemeente in Korinthe dat u zo van deze problemen hebt. Dat mensen stagneren in hun geloof. De gemeenten in de provincie Galatië, hetzelfde. Met een andere kleur, maar toch. Dus willen we ons vanmorgen even bezighouden met de vraag, hoe is dat mogelijk dat mensen die kinderen van God zijn, niet rijp worden in het geloof. Paulus schrijft aan de christenen in Korinthe, en ik probeer het nu van mijn Duitse Bijbel te vertalen, want in de Nederlandse Bijbel, ik vind dat allemaal niet zo snel terug. Dus u kunt opslaan, 1 Korinther 3, vers 1. Dan hebt u het in uw Nederlandse Bijbel. En ik vertaal het maar zo van mijn Duitse Bijbel voor u. En Paulus zegt daar, ik zeg het maar zo in mijn eigen woorden, broeders, ik kan niet tot u spreken zoals tot geestelijke mensen. Maar ik moet spreken zo tegen vleeselijke mensen. Mensen die niet rijpe kinderen in God zijn, in Christus zijn. Dus hier was stagnatie, die mensen zijn niet gegroeid in het geloof. Maar waar was de oorzaak daarvan? Kijken we nu een beetje in deze stad in Korinthe. Korinthe was een havenstad. Zoals Antwerpen of Rotterdam. Dat is dan toch wel bekende steden. En daar waren nu christenen in deze stad. En die gemeente bestond uit twee groepen. Met die we ons vanmorgen moeten bezighouden. Als we het boek Handelingen lezen, zien we, en ook in de brieven zelf hier, dat dat twee groepen van mensen waren die in deze gemeente zaten. De eerste groep waren Joden, met een Joodse achtergrond. En op de andere kant waren er mensen met een heidense achtergrond. Dat is een heel groot verschil. En wij beginnen vanmorgen met die mensen die de Joodse achtergrond hebben. Als u het Jodendom goed bekijkt, dan zien we dat ook in de tijd van Jezus het Jodendom eigenlijk iets was wat ik vandaag zou met een titel overschrijven met wetticisme en een enorme drukte. Dus dat waren mensen die waren bezig met de geboden te houden, maar op een manier wat ik zo zou omschrijven met prestatiegedrag tegenover God. Weet u wat ik daarmee bedoel? Dat wil zeggen dat ik altijd iets moet doen voor God. Ja, ik moet dit doen, ik moet dat doen, ik moet de wil van God doen. Ik moet goed zijn om van God aanvaard te zijn. En dan was het zo in het Jodendom, ze hebben nog extra geboden en wetten bijgevoegd bij de wet. Dus deze mensen kwamen uit een achtergrond met een enorme drukte. Dus je moet alles zelf doen, je moet altijd de wet houden, je bent altijd onder prestatiedrukte. En nu kijken we even in ons eigen leven. Wij hier in Zuid-Nederland en wij in België hebben ongeveer toch dezelfde achtergrond. Wij komen namelijk uit een Rooms-Katholieke achtergrond. En wat hebben wij in deze achtergrond geleerd? Hoe moet je zijn? In België heb ik geleerd, in Vlaanderen hebben ze altijd gezegd, ik moet mijn best doen. Ken je dat? Ik moet mijn best doen. En ik doe mijn best. Dus dat wil zeggen, de mensen zijn altijd aan het presteren. Ze zijn het best aan het doen, vooral als het om de relatie met God gaat. En als je dan de mensen vraagt, heb je dan de zekerheid dat je aanvaard bent van God? Wat zeggen ze dan? Ik hoop het. Ja, dat is het. Ik hoop het. Ik weet het niet. Ik weet het eigenlijk nooit. Ik hoop het maar dat het zo is. En dus, als je ook zo de kerk bekijkt, wat je daar leert, van de ouders, van al die achtergronden, wat leer je dan? Doe maar iets. Doe maar iets. Als je zo opgegroeid bent, heeft dat gevolgen op onze vraag van morgen. Namelijk, als ik altijd maar mijn best doe, en wij nemen dit gedrag ja mee als kinderen van God. Wij maken een keuze voor Jezus, en nu nemen we al dat oude leven mee in het nieuwe leven. En we moeten niet denken dat het allemaal zo meteens afgeschakeld is. Dus het oude denken van, je moet iets doen, en ben ik dan ook aanvaard van God? Heb ik wel eens genoeg gedaan? Dat zit daar diep in ons. Soms dieper dan wij denken. Dat merk je als het maandag wordt. Als je met de zonde weer geconfronteerd wordt. Namelijk is het toch zo, als we zo door de week heen gaan, dan zondigen wij niet maar ene keer, maar misschien 100 keer per week. En mag ik dan even vragen, als jij dan naar de Vader toe komt, hoe voel je je dan? Na de 100ste keer dat je gekomen bent. Voel je je goed? Heb je vrijheid om naar de Vader te komen? Of heb je nog altijd de indruk, ik moet toch weer een beetje mijn best doen? Ikzelf heb heel lang in dit verkeerde denken ingezeten. Ah, ik moet toch weer een beetje goed doen. Ik moet proberen toch nog wat meer in de Bijbel te lezen. Misschien helpt dit tegen de zonde. Of misschien moet ik nog meer bidden. Of mij nog meer in de gemeente inzetten. Ik moet toch iets doen voor God. En weet je wat het interessante was? Het ging niet vooruit in mijn leven. Het stagneerde en het ging nog achteruit door dit. Want ik raakte in een hele diepe frustratie in mijn leven met God. Als je altijd maar angst voor God hebt, dat je nog niet genoeg presteerd hebt, heb je een enorme drukte op je leven liggen. En wat doen wij als drukte in ons leven is? Als je dit glas hier neemt met het water in, en ik neem nu een stempel of zoiets en druk dat hier gewoon in. En ik verhoog de drukte altijd maar. Wat gebeurt dan met dat glas? Het barst uit elkaar van de drukte. En dat is juist zoals het ook in ons leven gaat. Als wij nog in dat oude denken daarin zitten, dan komt deze drukte tot stand in onze ziel. En in ene keer hebben wij zo het gevoel, oh, het is allemaal veel te zwaar. Het is zo moeilijk christen te zijn. En de Heilige Geest toont mij nog altijd de zonde. En dan moet je weer, en oh jongens, wat is dat zo moeilijk. Ken je dit denken? Ik wel, ik ken vele mensen die daaronder lijden. Zoals de Joden hier. En als je te veel drukte hebt, ontwijk je de drukte. Dus, wat doe je? De Bijbel, die ligt daar op de tafel. En dan komt daar langzaam stof op. Niet omdat je niet in de Bijbel wilt lezen. Maar omdat je gewoon angst en schrik hebt, dan lees je weer iets. Oh, weer iets wat God van mij vraagt. Nog meer drukte. Gaan we ze weer wegleggen. Ja, kijk. Dat we lachen toont aan dat we dat denken kennen. He? Ja, ja. En dat was juist het probleem met die Joden ook daar. Je komt van die achtergrond en je ziet geen genade, maar alles wat God van je vraagt. En in plaats van dat je naar de Vader toegetrokken wordt, word je van hem weggetrokken. Je wilt het niet, maar het gebeurt wel. En als je weggetrokken wordt van de Vader, kun je niet rijp worden. Dus als je te veel drukte hebt in je hart, wat doe je dan? Als je op je werk iemand hebt, een baas, die altijd drukte maakt, wat doe je dan? Dan maak je het hart dicht om je gewoon te beschermen, omdat de drukte te hoog is. En dat doen we dan ook tegenover God. Wij doen het hart dicht om ons tegen God en zijn geboden en wat hij van ons vraagt te beschermen. Dus, dat was de ene groep. En deze groep moest iets leren om rijp te worden. Wat hebben deze mensen niet goed begrepen? Dus als je altijd moet presteren, dan heb je één ding nog niet goed begrepen. We hebben dan net gezongen hier in dat lied, uw genade is genoeg. Oh, toen we dat lied gezongen hebben, dacht ik hoop dat het iedereen begrepen heeft wat dat betekent. Dat ging mij heel diep in mijn hart. Waarom? Omdat we in dit verkeerde denken zitten. Dus wat schrijft dan Paulus aan die Joden-christenen in deze gemeente? En in hoofdstuk 1, vers 2, 1 vers 8, 1 vers 30, 6 vers 11 en 7 vers 23, daar zegt hij verschillende dingen die voor de Joden heel belangrijk waren. En het draait eigenlijk allemaal om hetzelfde potteke. En dat is, 1 vers 2 staat, jullie, en nu moeten we goed luisteren wat daar staat. En dat zegt God ook tegen u vanmorgen. In 1 vers 2 staat, jullie zijn geheiligd. Er staat niet naar de oude prestatiemanier, je wordt straks heilig als je je heilig genoeg gedraagt. Staat daar niet. Er staat, jullie zijn heilig. Hoe is dat mogelijk? Die christenen in Korinth en heilig. Holla, holla, holla. Maar ik ga het straks uitleggen dat ze heilig zijn. En dat jullie ook heilig zijn. Hoewel wij het niet zijn. Als we ons eigen leven bekijken. Kijken we nog verder. 1 vers 8 staat. Jullie zijn, als ik het goed vertaal, onberispelijk. Je bent het. Hoe? Ik ben onberispelijk in Christus, zegt Paulus hier. 1 vers 30 staat het nog verder. In Christus, zegt hij, hebben wij de gerechtigheid, de heiliging en de verlossing. Die hebben wij. En daar staat niks van, je moet nog iets doen en dan moet je nog iets doen en je nog verbeteren en presteren. Staat daar niet. In 6 vers 11, daar is het heel duidelijk. Daar schrijft hij allemaal over de zonden van de Joden en ook van, natuurlijk van de andere christenen. En dan zegt hij, kijk, dat zijn jullie vroeger zo geweest, dat hebben jullie vroeger gedaan, maar nu, vers 11... Nu zijn jullie rein gewassen. Jullie zijn geheiligd. Jullie zijn gerecht. In Christus. En nu wil ik het uitleggen wat dat betekent. Als wij mensen dopen, doen wij iets. Wij zeggen de mensen, kom maar in je gewone kledij na de dienst. Zoals je bent. En dan hebben wij een wit doek, een laken, een bedlaken. En dan zeg ik tegen die mensen, kijk eens, dat is nu juist dit wat Paulus tegen de mensen in Korinth zeide. Wij kijken op ons en wat zien we daar? Allemaal de zonde en de problemen, hoe we met de zonde aan het worstelen zijn. Dat zijn wij, zondaars. Hoewel we kinderen van God zijn. En dan leggen we dat witte doek gewoon rondom die mensen, zodat ze gewoon geheel in dat doek daarin zijn. En dan zeg ik, kijk, wat we nu doen is wat Paulus hier schrijft. Je bent als kind van God in Christus. In Christus. Bekleed met Christus. En als nu de Vader op u kijkt, wat ziet hij dan als hij op u kijkt? Wat ziet hij dan? Wit, niks. Toch wel, weet je wat hij ziet? Hij ziet niet niks. Hij ziet Jezus Christus met die u bekleed bent. En Jezus, hoe is die? Hij is heilig, onberispelijk, zonder zonde. Hij is voor de Vader aanvaardbaar. En weet u wat het mooie is? Als u een kind van God bent, bent u voor alle eeuwigheid met Christus bekleed. Hebt u dat eens over nagedacht wat dat betekent? Als u de 356ste keer met dezelfde zonde naar de Vader komt, en dan weer denkt, nu moet ik toch weer presteren en wat beter worden, wat zegt dan de Vader tegen u? Je moet niets doen. Want als ik op u kijk en met uw zonde kom tot mij, wat zie ik dan? Dan zie ik Jezus Christus met die u bekleed bent. Zoals dat witte doek dat rondom ons heen is. Mag ik even vragen, als ik zo naar de Vader kom, in Christus. Hoe vind je dat? Is dat niet merkwaardig? Dat de Vader niet zegt, je hebt nog niet genoeg presteerd. Je bent een te hete patat. En nu, en woep, weg. Dat was het nu. Gedaan. Zoveel zonde. Nu is het gedaan. Laat het maar. En dan komt nog de duivel en zegt, klein momentje. Nog een pijltje. En wat zegt hij dan tegen u? Wat zegt hij dan tegen u? U bent, in Engels zeggen we, een loser. Ken je dat zo? Een loser. Een kind van God dat je kunt vergeten. Kun je zo groeien als kind van God? Kun je niet. Je kunt alleen maar groeien als je stopt met presteren en kijkt daarop dat je in Christus, dat je met Christus bekleed bent. Dat de Vader zegt, ik ben tevreden niet omdat jij zo goed presteerd hebt. Fout. Want niemand kan zo goed presteren dat de Vader met ons tevreden is. Dan moet je zo worden als bij de schepping, dan moet je volmaakt worden. Anders word je niet aanvaard van de Vader. Maar dan, als je in Christus bent, zegt de Vader, ben ik met u tevreden. Moet je stoppen met presteren, want Jezus heeft alles gedaan en je bent met hem bekleed. En als ik zo naar de Vader kom, weet je wat ik dan kan doen? Dan weet ik dat ik niet veroordeeld ben. En dat hadden deze Joden niet begrepen. Ze zijn weer teruggevallen in het oude denken. En als ik niet veroordeeld word, hoewel ik zo slecht ben, als ik dat voel, deze liefde die daarachter staat, weet u wat ik dan kan doen? Nu eindelijk kan ik mijn hart weer openen. En in het aangezicht van deze wonderlijke liefde, die het nergens op deze aarde bestaat, kan ik ineens in mijn hart kijken en zeggen, Vader, wat is dat heerlijk. U veroordeelt mij niet, ook kijken we nu in de duisterste hoeken van mijn hart. Hebt u dat eens gedaan? Dat kunt u alleen maar als u weet dat u in Christus bent. Anders gaat u het nooit doen. Maar als u deze liefde begrijpt, gaat het hart open en dan zegt God, kijk eens, ik heb je lief, omdat je in Christus bekleed bent. Maar daar, deze hoek, laat mij dat uit uw hart nemen en nu dat daar invullen in uw hart wat daarheen hoort. En dan komt in ene keer een groeiproces tot stand. In ene keer kan God dingen daaruit halen uit mijn hart, wegnemen, zonden uitruimen uit mijn hart en met zijn liefde vervullen. Kijken we nog even naar de mensen die uit het heidendom kwamen, als ik het zo maar mag zeggen. Mensen die niet deze achtergrond hadden. Bij hun was dat een beetje een ander probleem. Die mensen hebben een werelds leven geleefd, die hebben gezegd, ik doe en laat wat ik wil. Ik moet nergens presteren. Prachtig. Ik doe het maar zoals ik zin heb. En dat was het dan. En in zo'n havenstad, daar kun je al iets beleven. Hamburg, of de Reeperbahn, en datzelfde zo in Korinth. Leven zoals je wilt. Dat is zo'n beetje zoals wij het vandaag ook doen in onze maatschappij. Deze mensen konden ook niet groeien, omdat ze ook één ding niet begrepen hebben. Voor hun was het een ander probleem, namelijk dat voor hun de genade een beetje goedkoop was. Dus dat waren mensen die kwamen zo in de gemeente van, nou ja, als ik niet veroordeeld ben met Jezus en ik in Christus bekleed ben, is toch prachtig, hè? Dan kan ik maar nog veel beter zondigen. Dat heb je ook. Dat mensen zeggen, oh ja, Jezus is toch zo of zo daarvoor gestorven, hè? Gaan we maar verkering hebben voordat ik getrouwd ben. Ga ik allerlei rare dingen doen die God niet wil. Dat hebben wij ook vaak in gemeentes. Dat is de goede, goedkope genade. Mensen die gewoon zomaar doordoen. Als je bij het avondmaal zat bent, dan heb je de genade helemaal niet begrepen. Dan is daar iets mis in het hart. Hoe komt dat? Dat zijn mensen die het gewoon te gemakkelijk genomen hebben. En daar zegt Paulus iets tegen deze mensen. Hij zegt, hoofdstuk 6, vers 20 en hoofdstuk 7, vers 23. Zegt hij iets tegen die mensen. Hij zegt, want jullie zijn... Ja, hoe moet ik het vertalen? Duur of ja, hoe staat het daar? Kan het iemand even mij zeggen hoe het staat in de Nederlandse Bijbel? Gekocht en betaald, maar voor een, ik zeg het maar in mijn woorden, met een hele hoge prijs. Hoe moeten wij ons dat voorstellen? Heel eenvoudig. Stel nu dat God van ons zouden vragen dat wij het door presteren moeten halen om straks bij hem in de hemel te zijn. Mag ik vragen, hoeveel mensen van jullie zouden dan boven voor hem kunnen staan en zeggen, ik heb het gehaald. En de anderen in de tweede rij achter mij, die niet. Ja, maar dat is toch realistisch? En dan zullen we waarschijnlijk nog zeggen, ja kijk, ik was nog in het Rode Kruis. En bij de brandweer was ik ook nog. Ik was toch zo'n goeie. En eigenlijk moet dan God zeggen, kijk, je bent niet goed genoeg. Want in hoofdstuk 6, vers 9 zegt hij, kijk, vroeger waren jullie, hebben jullie allerlei zonden gedaan en wij doen die vandaag nog. Hoofdstuk 6, vers 9. Een rovenaar, alcoholisme, ontucht, afgoderij enzovoort. Dat is een hele lijst daar. En wat zegt God dan daar? Dan zegt hij, met deze zonden en alle zonden kom je niet in het koninkrijk van God, dan erf je het rijk niet. Weet je wat dat betekent? En dat is voor allemaal die een heidens gedrag hebben. Als je het maar zo op de, ja, hoe moet ik zeggen, zo gemakkelijk neemt met de genade, dan zegt God eigenlijk, kom je zo niet in het koninkrijk van God. De enige reden waarom je in het koninkrijk van God komt, is vers 11. De volgende vers hier. Hij zegt tegen deze mensen, maar. En dat is de enige reden. Maar jullie zijn rein gewassen en geheiligd. Zou Jezus niet mens geworden zijn, zouden we allemaal verloren zijn. Geen eeuwig leven. Geen koninkrijk van God. En dat moeten we beseffen. Zonder Jezus komen we niet bij de Vader. Dat kan gewoon niet. En als we dat begrepen hebben, dan merken we ineens dat het niet zo goede koop is om zomaar bij de Vader te komen. Dan krijgen we ineens eerbied voor de Vader. En dat is nodig om rijp te kunnen worden. Als je het zomaar zo gemakkelijk neemt en over alles heen gaat, kun je niet groeien. Vroeger heb ik ook zo gedaan. Ik zei tegen mijn vrouw, ah, vrouw, vergeef mij maar, Vera. En weet je wat ik gedaan heb? Zomaar verder gedaan, als daarvoor. En dan zei mijn vrouw tegen mij, Matthias, dat is heel goede koop zoals je het doet. Je kunt snel om vergeving vragen, dat lukt je wel. Maar komt geen verandering in je hart. En zo was het ook bij deze christenen. Ik wil je dus aanmoedigen te bekijken waar je staat. De ene, die is nog altijd met het presteren bezig. Die moet kijken dat hij in Christus is. De andere neemt het te gemakkelijk. En die moet begrijpen dat het zo eenvoudig niet is, want zonder Jezus kom je niet tot de Vader. Ik wens jullie daar dat je daar nog verder jezelf mee bezighoudt. Hoe je in Christus en door hem wat hij gedaan heeft, kunt groeien in je hart. Mogen God iedereen van jullie daarin zegenen. Amen.